Wat had dit nummer met Oxfam te maken?
Dit is een nummer dus van Coldplay. En Coldplay is ambassadeur van Oxfam sedert een aantal jaren. Heeft ons ondersteund in verschillende campagnes. En heeft net rond dit nummer een videoclip gemaakt ook. Die het fenomeen van de landroof aanklaagt in de wereld. Dus dat is mooi meegenomen natuurlijk.
Fantastisch. We hadden het daarnet over, dat kwam al zo even ter sprake, dat er een internationale koepel is, maar die is dus op een bepaald moment pas opgericht. Dus eerst had je die losse dingen in verschillende landen, die neem ik aan wel correspondeerden met elkaar, of heeft die Britse Oxfam altijd zo'n beetje officieel of onofficieel de leiding gehouden?
Niet echt. Ik herinner mij dat er voor 96, voor 95 eigenlijk, waren er tweejaarlijkse bijeenkomsten tussen de directeurs. Op dat moment waren er 7, 8 Oxfams, niet meer dan dat. Vandaag zijn we met 17. Dus eigenlijk, sedert de oprichting van Oxfam Internationaal zijn er veel Oxfams bijgekomen. Hè. Dat is iets dat heel duidelijk is. Maar dat was geen structureel overleg. Dat was uiteindelijk, elkeen deed waar hij zin in had. En in het beste geval werd er met elkaar gesproken.
Dus een beetje een denktank zo van, hoe was ik er niet mee bezig?
Ik wil zeggen dat elk Oxfam eigenlijk ook in zijn eigen land een hele grote basis heeft ontwikkeld. Er zijn andere organisaties die zijn ontstaan vanuit een sterk centrum en dat er dan afdelingen zijn gecatapulteerd in de landen. Eigenlijk heeft Oxfam bijna een omgekeerde beweging gemaakt van vele lokale afdelingen naar een internationaal netwerk. Hè. Maar tegelijkertijd hebben we ingezien, dus we zijn in 96 met Oxfam Internationaal gestart. Omdat elk een van de Oxfams is sterker geworden in zijn eigen land. En ik denk dat de redenen tweeërlei waren. Enerzijds, al de acties van elk een van de organisaties gebeurden toch onder de naam Oxfam. En er was weinig of geen coördinatie. Dus daar zat een risico in dat er op een bepaald moment ook een conflict zou kunnen zijn. Aan de andere kant was er ook een, wat men zegt in het Frans, een manque à gagner. Dus een soort potentieel dat niet aangeboord werd, hè. Door het feit dat er weinig structurele samenwerking is, konden we ook niet een goed model van één Oxfam overbrengen naar een andere Oxfam. En als dat gebeurde, was dat eerder toevallig.
Ja, en ook als internationale drukkingsgroep sta je waarschijnlijk sterker als je...
Ja, en dan zijn we heel hard gestart. Niet alleen met de dan bestaande 8 Oxfams samen te werken, maar ook naar nieuwe Oxfams te gaan. En dan is Oxfam Nederland, die vroeger Novib heette, erbij gekomen, Oxfam Spanje, Oxfam Duitsland, Oxfam Ierland, want vroeger was Oxfam Groot-Brittannië en Ierland één en dezelfde, dat was UKI. En dat is dan Groot-Brittannië geworden aan de ene kant, Ierland aan de andere kant. Japan is er intussen bijgekomen, totdat we vandaag met 17 zijn.
En die koepel, waar is die gevestigd? Heeft die een eigen bureau?
Hoe zijn wij gestructureerd? We hebben een coördinatiebureau in Oxford, dat niet gehuisvest is in de bureaus van Oxfam Groot-Brittannië, dat totaal onafhankelijk is. Maar dat is een, als je wilt, een operationeel coördinatiecentrum. En we hebben een vijftal lobbybureaus in verschillende grote hoofdsteden waar er een belangrijke machtsgroep voor ons zit. Dus in Washington voor de internationale financiële instellingen. In New York, voor wat betreft de Verenigde Naties.
En in Geneve dan ook, want daar zit de Mensenrechtencommissie.
Plus Wereldhandelsorganisatie. Ja. Brussel voor de Europese Unie. Addis Abeba voor de Afrikaanse Unie. We zijn een klein bureau aan het starten in Istanbul. Omdat we willen uitbreiden naar de ganse moslim- en Arabische wereld. Indonesië hebben we programma's lopen. Maar we willen ook op middellange termijn overgaan naar een Oxfam in Indonesië. Dus Oxfam is eigenlijk vandaag heel hard bezig om zoveel mogelijk, gelijk naar het evenbeeld van Mexico en Indië, zoveel mogelijk lokale Oxfams op te bouwen in die landen. Waarom? Omdat we denken dat we op die manier ook veel meer invloed kunnen uitoefenen. En stilletjes aan bewijst dat zichzelf. In Mexico is dat zo, in Indië is dat zo. Dus we gaan naar meer invloed op het terrein. En niet alleen meer via grote programma's die we ondersteunen, maar ook via beleidsbeïnvloeding via lokale organisaties. We denken dat bijvoorbeeld in Vietnam, vandaag Vietnam is een middeninkomensland geworden. We denken dat het niet meer verstandig is om daar heel veel geld te steken in grote landbouwprogramma's, want de Vietnamezen kunnen dat ook alleen af. maar wel meer naar beleidsbeïnvloeding te werken.
Versterken van het middenveld weer.
Ja, dat zijn we echt bezig. En dat wil zeggen dat we waarschijnlijk... We zullen niet vertrekken uit die landen, maar we zullen onze investeringen anders gaan richten en anders gaan focussen in die landen.
Nu zijn er ook andere grote of kleine internationale organisaties waar jullie mee samenwerken?
Ja, wel degelijk. Het eerste dat in mijn hoofd schiet is Amnesty. Ik zal geen namen noemen, maar in verschillende landen waar Oxfam een programma heeft en waar Oxfam omwille van het feit dat wij soms humanitaire programma's voeren op het terrein, niet in staat zijn om campagne te voeren, omdat het te sensibel is, te controversieel is, onze boodschap naar het lokale beleid toe. Veel van de know-how die Oxfam heeft op het terrein, door op het terrein te zijn, geven we door aan andere organisaties die dan wel in staat zijn om een boodschap te brengen naar internationaal.
Dus dat is dan bijvoorbeeld kennis van de lokale machtsstructuren of ook dossierkennis over bepaalde gevallen van mensenrechten schendingen.
Ja, exact. Ja. Het gaat vooral over mensenrechten schendingen. Oxfam moet in sommige landen de afweging maken tussen ofwel aanwezig blijven en een programma hebben voor soms meerdere honderdduizenden mensen, 600, 800.000 mensen. Dat is niet niks tegenover iets kunnen zeggen over wat er in het land allemaal verkeerd loopt. Maar op dat moment weten we onmiddellijk dat we het risico lopen om
buitengeschot te worden.
Ja. Dus dan proberen we dat op een zo verstandige mogelijke manier te doen. En op die manier werken we samen met andere organisaties.
Voilà, en dan behoudt ieder de eigen expertise.
Ook met Amnesty hebben we een hele grote campagne gevoerd, al van 2003, rond de wapencontrole. Een campagne rond lichte wapens. Waar we in België als Oxfam en Amnesty België en andere kleine organisaties, vredesorganisaties, jarenlang campagne gevoerd hebben voor het controleren van lichte wapens, die eigenlijk de meest dodelijke wapens zijn in de conflicten over de hele wereld.
Ja, en ook het langst blijven hangen, hè? Want ja, je hebt zo de klassieke foto van de Somalische kamelenherder die dan zo in plaats van met een stok op zijn schouders, met zo'n Kalashnikov-achtig ding op zijn schouders loopt. Ziet er op een of andere manier niet zo gezond uit.
Nee, inderdaad niet. En we zijn er eigenlijk bewust van geworden dat als je echt een campagne wilt winnen, dan moet je jaren investeren. We zijn in 2003 gestart met de vraag om een verdrag te krijgen op wapenhandel, op de lichte wapens. En we hebben dat in 2013 erdoor gekregen. Dus 10 jaar lang campagne voeren, gestampt en met heel in het beginnen waren er slechts 3 landen die ons ondersteunden, waaronder Costa Rica, Cambodja. Vandaag, al in 2013, waren er 157 landen die uiteindelijk getekend hebben. Dus dat wil zeggen dat er op dat moment was er voldoende kritische massa om dat te doen ondertekenen. En dat heeft dus een gigantische invloed op de manier waarop conflicten gevoerd worden, want conflicten worden nog altijd gevoerd. Maar het gaat dus over de manier waarop en het respect voor de mensenrechten, want zelfs in conflicten moet er een aantal basisregels gerespecteerd worden door de strijdende partijen.
Dus dat is Amnesty International en dan zo die dingen rond wapenhandel, daarin hebben jullie veel met andere...
Ook met de Greenpeace hebben we veel samengewerkt en werken we nog altijd samen rond het klimaat en de klimaatswijzigingen. Oxfam zit eigenlijk altijd met een been, en Greenpeace ook, met 1 been binnen de onderhandelingen en met 1 been erbuiten op straat om te kunnen protesteren wanneer het nodig is. En dat is de beste strategie, hebben we ondervonden. En dus we hebben samen af en toe opgestapt als de onderhandelingen echt niet meer zinnig waren en dus ook heel duidelijk veel lawaai gemaakt. Samen met de Greenpeace-mensen hebben we een grote trein gemobiliseerd van hier naar Polen vorig jaar, en daar zaten 350 Belgen op. En dat was een actie door activisten van, en sympathisanten van Oxfam, van Greenpeace en van verschillende andere organisaties.
Ja, daar hebben wij ook een interview over gedaan toen, over die trein naar Warschau, hè?
Ja. En dat gaat er ongetwijfeld volgend jaar terug aankomen met de volgende grote summit in Parijs. Dus daar zullen de Europese Oxfam's ook heel hard aan de kaart trekken.
Dus jullie hebben eigenlijk expertise op heel veel verschillende domeinen die zo op het eerste zicht niet echt over ontwikkelingssamenwerking gaan, maar uiteraard eigenlijk stiekem wel. Ik herinner me dat ik bijvoorbeeld bij jullie eens iemand heb geïnterviewd en die was dan beleidsmedewerker geweld op vrouwen. Dus dat is dan weer een heel ander terrein. Op het gebied van water zijn jullie blijkbaar ook nogal... Werken jullie met Protos samen?
Met Protos direct niet. We zitten wel in een aantal landen waar Protos ook werkt, zoals in Haiti en waar water uiteraard een heel belangrijk issue is. Maar dan zijn het vooral de Oxfam die onder elkaar samenwerken rond het recht op water. In El Salvador zijn wij bezig rond het recht op water, ook met lokale organisaties. En zijn we erin geslaagd om ook in bepaalde gemeentes van de hoofdstad van San Salvador ervoor te zorgen dat er een ander waterbeheer komt dan vroeger. En dat wil zeggen niet alleen met lokale organisaties samenwerken, maar ook met de lokale gemeentebesturen samenwerken. En zelfs tot en met de hoofdstad van San Salvador. En dat lukt aardig. Ja.
Kijk, ik zie Dirk al binnenkomen, dus dat betekent dat we zo langzamerhand naar het einde toe dobberen. En het woord koffie is nog niet eens gevallen, terwijl iedereen Oxfam toch met bananen en koffie associeert. Misschien toch nog iets even over koffie.
Ja, we hebben in 81 het miljoenste pakje koffie overhandigd gekregen van Nelson Mandela, die
netjes
op dat moment op bezoek was. Dus ik denk dat koffie een van de grote producten is waar Oxfam voor gekend is, samen met de bananen inderdaad. Maar de bananen is later gekomen in de jaren 80 en vooral rond Nicaragua en met de economische boycott tegen Nicaragua. Koffie is ook een product waar we rond blijven actie voeren. Recent zijn we begonnen met een nieuwe koffie in Kivu, in het westen van Congo. En daar is er dus een heel erg groot conflict bezig, al jaren en dag. We zijn er toch in geslaagd om met lokale koffieproducenten, beetje bij beetje, we hebben er echt 2-3 jaar aan gewerkt, om te zorgen dat we een lokale kwaliteitskoffie krijgen die bovendien kan uitgevoerd worden. En tegelijkertijd wil dat zeggen dat er zoveel koffieproducenten, want het is een uitgesproken koffiezone, waar er een hele goede koffie van komt. Dus we waren heel content op het moment dat wij het eerste zakje koffie van Kivu konden in de winkels leggen in België. En dit is een primeur geworden. En dus eigenlijk het werk van Oxfam België dan is er dan in geslaagd om ook die koffie bij de andere eerlijke handelsorganisatie in Europa te krijgen. En dus er wordt ook nu verkocht in Spanje en in meerdere andere Europese landen. Niet alleen Oxfam-organisaties, maar ook andere organisaties die werkzaam zijn rond eerlijke handel. En dat is toch wel mooi, want dat wil zeggen dat je zelf in tijden van conflict kunt samenwerken met lokale organisaties en dat je moet inderdaad een beetje werken, maar na 2-3 jaar zijn we erin geslaagd en sindsdien is de koffie blijven komen, dus dat wil zeggen dat er ook een zekere continuïteit is op het moment.
Ja, knap. Ja. En dan is het natuurlijk logisch dat bijvoorbeeld ook Oxfam België daar een voortrekkersrol in speelt, omdat België een historische band heeft met Congo. Ja,
ja, en wow, ik weet nu niet of eigenlijk, maar dat is een anekdote, maar Oxfam België is 20 jaar lang helemaal niet actief geweest in Congo. Op het moment dat Congo Zaïre was, zijn wij niet actief geweest. En eigenlijk was dat op dat moment een beetje de omgekeerde reflex van we gaan ons daar niet te veel mee inlaten, want dat is echt een Belgische kolonie en we zullen als Belgische organisatie slecht bekeken worden daar. Dus eigenlijk, omwille van die reden, hebben we ons eerder buiten Congo gehouden dan, ik denk dat we in Congo gestart zijn de laatste 10 jaar, zoiets. En we zijn bijna onmiddellijk, maar Congo is een continent, dus sowieso moet je keuzes maken. En we zijn naar het moeilijkste gebied gegaan, het Kivu-gebied, dat grensgebied is met Rwanda. En daar zijn we begonnen met zowel humanitaire programma's als het ondersteunen van lokale boerenorganisaties. Als het opstarten van koffie bijvoorbeeld. En dat is een mooie mix van verschillende zaken, waar dat je toch beetje bij beetje ook resultaat ziet van je werk.
Er is nog één campagne die ik zag en die ik wel heel interessant vind. Die campagne is vorig jaar begonnen en die heet Behind the Brands. Daar doen jullie in België ook aan mee. Wil u daar nog een woordje uitleg bij geven?
Ja, Behind the Brands is dus echt een internationale campagne. We hebben eigenlijk de 10 grootste bedrijven genomen die actief zijn in de voedings- en de drankindustrie. Daar zitten ook de Coca-Cola's bij, de Unilever's bij, de Pepsi-Cola's en andere, Nestlé. We hebben een soort scorecard opgemaakt waar we elk een van die 10 bedrijven hebben onderzocht. Dus daar is heel wat onderzoekswerk aan vooraf gegaan. Op
dus
een aantal criteria. Die krijgen punten. Hè. Die krijgen een soort punten op een examen dat wij uitgevonden hebben. En waar dat we gekeken hebben hoe dat zij omgaan met verschillende thema's. Zoals grond bijvoorbeeld. Zoals water. Zoals boeren. Zoals vrouwen. En dus het thema geweld tegen vrouwen enzovoort. is inderdaad een issue. Dus op welke manier gaan die grote bedrijven internationaal om met die thema's? En beetje bij beetje zijn we erin geslaagd. We hebben uiteraard tijdens de voorbereiding van het onderzoek rond elk een van die bedrijven, hebben we ook contact opgenomen met die bedrijven. En hebben we onze onderzoeksresultaten getoetst met hun praktijk. Hebben we zaken die fout waren in ons onderzoek ook opnieuw bekeken. Op het moment dat we geen nemer kregen op de feiten die we hen voorstelden van elk een van de bedrijven, hebben we gezegd, oké, dat is de situatie per bedrijf.
En dat kan beter.
En dit kan beter, en dit moet beter. En zijn we dus beginnen campagne voeren. En we zijn erin geslaagd na 6 maanden om Coca-Cola eerst met belangrijke toegevingen te krijgen. En dan achteraf, 3 maanden daarna, is Pepsi-Cola gevolgd. En dan ging het vooral rond het thema van landroof. Dat zijn uiteraard bedrijven die heel veel suiker importeren uit zowel Latijns-Amerika als uit Afrika. En soms, en dikwijls, kwamen wij uit op het feit dat de suiker werd geproduceerd op land waar de boeren weggejaagd zijn voor de grote industrie. Voor de productie van de grote industrie. We hebben Coca-Cola zover gekregen dat ze gezegd hebben vanaf nu, in gans ons bevoorradingssysteem zullen we ervoor zorgen dat er geen enkel suiker komt van land waar de boeren weggejaagd zijn. Dus het thema van landroof, dat een internationaal thema is en waar Oxfam ook zwaar aan meewerkt, is iets waar dat we zowel naar het beleid moeten meewerken, maar waar dat we ook de praktijk van de grote bedrijven en die multinationals, eigenlijk zijn die in termen van ontwikkeling zijn die heel belangrijk, want wat ze doen kan ofwel een negatieve impact hebben op het terrein ofwel een positieve impact. Dus we zijn met hen in plaats van een race to the bottom, ze hebben begonnen met een race to the top. Dat is een beetje de aanpak die Oxfam begonnen is.
Dat is een positief verhaal dus.
Dat is een positief verhaal en het lukt bovendien ook nog. We zijn erin geslaagd om, waarom? Ik denk aan de ene kant omdat we 280.000 mensen hebben die mee een petitie ondertekend hebben. Maar aan de andere kant, ik denk, indien we enkel dat aantal mensen hadden gehad in één land, dan waren we ook niet gekomen. Dus we zijn erin geslaagd om dat te doen in een 40-tal landen. En als Oxfam in staat is als wereldwijde beweging inderdaad in 40 landen mensen te mobiliseren voor één thema, zoals we zijn tegen landroof, dan krijgen we blijkbaar wel gehoor, ook bij grote organisaties zoals Coca-Cola en Pepsi-Cola.
Enfin, dat is goed nieuws. We hebben nog 1 minuut, dus we zullen op deze positieve noot eindigen. Ik had nog 1 vraag... Dirk, jij hebt mij die vraag ingefluisterd vrijdagavond. Overwegen jullie in de huidige omstandigheden opnieuw voedselhulp aan Griekenland?
Nee.
Nee, het is maar een grapje uiteraard.
Wat we wel aan het ontwikkelen zijn, en dat zal binnen de komende weken ook in de, minstens in de Franstalige wereld weer eens liggen. We zijn gestart met een onderzoek bij een aantal lokale producenten in Griekenland. En er komt dus een tapenade. Er komt een tapenade in onze winkel. Die wordt geproduceerd door Griekse boeren. En dus eigenlijk is het een beetje back to the roots verhaal, want daar zijn we gestart in 1942. En dus we hopen op die manier ook een beetje de situatie van Griekenland ook in beeld te kunnen brengen.
Allee, Dirk, dus uw opmerking was eigenlijk helemaal niet zo belachelijk. Nee. Fantastisch. Goed, Stefan de Klerk, heel erg bedankt voor uw tijd op deze zondag.
Heel erg bedankt.
Prettige zondag nog.